En vandaag gaan we dan naar de tweede helft van Openbaring hoofdstuk 12, vers 7. Er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen en zij hebben niet vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Sluit uiteraard direct aan op het voorgaande, waarin sprake is van de draak, de vrouw. En de vrouw bevalt van een mannelijke zoon. Die werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat wil zeggen, die wordt gepromoveerd tot het allerhoogste koningschap, want dat is toch wat het betekent. De vrouw vlucht naar de woestijn en wordt daar gedurende 1260 dagen, dan wel gedurende de tweede helft van de 70ste week van Daniel, zijnde de grote verdrukking over Israël officieel, bewaard in de woestijn. Maar de vraag is vervolgens, wij weten hoe het nou verder gaat met die mannelijke zoon, ongeveer. Wij weten hoe het verder gaat met die vrouw, ongeveer. We willen nu weten hoe het verder gaat met de draak. Hij wordt namelijk uit de hemel geworpen, want die draak in de eerste plaats is natuurlijk de grote tegenstander. Dat staat er ook bij in vers 9, dus daar kun je helemaal geen discussie over hebben. Dat is de grote draak, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is nedergeworpen. Hij heet in vers 10 ook de verklager onze broederen. Die hem verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. Kortom, they kicked him out of heaven. Maar wie deed dat? En het antwoord hier is in vers 7. Er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen enzovoort. Ze hebben niet vermocht. Hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Dus het zijn Michael en zijn engelen in dit visioen die de draak en zijn engelen uit de hemel werpen. Michael en zijn boodschappers, heet dat, want de engel is een boodschapper. Dat betekent het woord, dat is de enige echte betekenis. En de draak heeft ook zo zijn boodschappers. Begrijp je me goed? De draak is geen echte draak. Er zijn mensen die begrijpen niet wat ik nu zeg, maar daar kan ik niks aan doen. In de hemel zijn geen draken. In een visioen wel. Want een draak is wat men noemt een mythologisch dier. Eigenlijk gewoon alleen maar een tekening, een plaatje, iets voorstellende. Het is niks nieuws, hè? Maar als de ene partij, de draak, symbolisch is en een weergave is van de duivel, dan is logischerwijze de volgende vraag, maar die stelt nooit iemand zich, waar is dan Michael een beeld van? Als de ene partij symboliek is, is de andere dat uiteraard ook. Dus is de vraag, waar is Michael en zijn engelen beeld van? Ja, als je niet op de vraag komt, krijg je ook nooit een antwoord natuurlijk. Toch is het niet zo moeilijk om de vraag te stellen, want de naam Michael zoeken we ogenblikkelijk op en dan blijkt dat de naam betekent wie is als God? Vraagteken. Dus dan heb je toch een vraag. Wie is als God? Maar dat is hetzelfde als waar is hij een beeld van? In beide gevallen moet je een antwoord geven op de vraag naar de identiteit van Michael. En je kunt niet zeggen, nou ja, Michael is Michael. Ik kan natuurlijk rustig in uw midden zeggen dat u zich waarschijnlijk niet zult verbazen als ik gewoon zeg, Michael en zijn engelen zijn een beeld van Christus en de gemeente. Laat ik dat maar gewoon op voorhand zeggen. Zo is dat. En niet alleen denk ik, want natuurlijk denk ik dat, maar ik geloof dat de Bijbel dat uitdrukkelijk leert. Michael en zijn engelen zijn een beeld van Christus en de gemeente. Of korter, Michael is gewoon Christus. Toen was er laatst iemand die zich dominee laat noemen, die zei tegen mij, dat mag je de mensen niet vertellen, want jij bent de enige die dat leert. Dan moet je navragen of anderen dat ook geloven. Eerder mag je het niet zeggen. Dan denk ik altijd, nou ja, dan wordt er nooit meer wat gezegd natuurlijk. Maar de aardigheid is dat ik nou gevonden heb in de Wycliffe Bible Encyclopedie. Als je een beetje orthodox bent en sterker nog, als je een beetje evangelisch bent en je spreekt Engels, dan gebruik je de Wycliffe Bible Encyclopedie. Het is inderdaad een hele goeie. En daar heb ik onder het trefwoord Michael gelezen, ik zal het u voorlezen, volgens sommige protestantse geleerden, scholars, heet dat, hè? Dat heet toch geleerden? Volgens sommige protestantse geleerden moet Michael geïdentificeerd worden als de pre-incarnate, dat is goed Nederlands, de pre-incarnate Christus. Dat wil zeggen als Christus voordat hij incarneerde vlees werd. Dat is ook niks moeilijks, want precies hetzelfde wordt algemeen geleerd over de engel des Heren in het Oude Testament. Hij is de engel des Heren, is gewoon Christus voor zijn incarnatie. En het wordt ook altijd aangehaald als bewijs van het voorbestaan, de pre-existentie van Christus enzovoort. Daarom wordt hij ook genoemd een Christofanie. Dat wil zeggen verschijning van Christus voor zijn geboorte uit de maagd in Bethlehem enzovoort. Nou, datzelfde beginsel wordt dus ook door sommigen, staat hier, door sommige protestantse geleerden toegepast op Michael. Hij moet geïdentificeerd worden als de pre-incarnate Christus. En er staat er, zij citeren ter onderbouwing van hun leer de juxtapositie. Daar leer je nog eens wat bij met een X. Staat in het woordenboek, ik heb het nagekeken, anders zou ik het woord niet durven zeggen. De juxtapositie van de mannelijke zoon en Michael. En juxtapositie wil zeggen dat twee verschillende termen gebruikt worden die elkaar aanvullen, die elkaar uitbreiden, letterlijk. Dat is een taalkundig verschijnsel. Het zijn verschillende woorden, verschillende termen, maar ze duiden op hetzelfde en ze vullen elkaar aan. En dat is precies mijn argument ook, mijn eerste argument. Ik vind het leuk dat het hier ook meteen genoemd wordt. Want het hele punt is dat de mannelijke zoon uit vers 5 niemand anders blijkt te zijn dan Michael en zijn engelen. Het is gewoon hetzelfde. Maar de mannelijke zoon is Christus inclusief de gemeente. En Michael en zijn engelen is dus ook Christus inclusief de gemeente. Ik weet wel dat niet iedereen dat gelooft. Maar sommige protestantse geleerden geloven dat ook. Het punt is namelijk dat men deze dingen onmogelijk kan zien als men niet weet wat dat is, Christus en de gemeente. Maar men zou bedenken dat Christus degene is die Hebreeën 1 verhoogd is geworden ver boven de engelen. Daar gaat eigenlijk heel Hebreeën 1 over, een heel hoofdstuk. Hij is verhoogd geworden boven de engelen als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft, staat er. Sommigen vinden het zo vanzelfsprekend en tamelijk onbegrijpelijk dat men het gewoon maar overslaat. Zo van natuurlijk, hij is God en dus is hij boven de engelen. Nee, zegt de Bijbel, hij was voor korte tijd onder de engelen gesteld, maar sindsdien is hij door zijn dood en opstanding heen uitermate verhoogd en gesteld boven de engelen. Dat is het eerste probleem, want velen slikken dit al niet. Maar toch is het heel fundamentele Bijbelse waarheid. En het andere punt is dat de gelovigen sindsdien, dat wil zeggen sinds de opstanding van Christus, tot op heden in elk geval, aan hem deel hebben. Dat wil zeggen met hem vereenzelvigd worden, zijn leven ontvangen en met hem verhoogd worden en met hem een hemelse positie ontvangen. Iets wat niks meer betekent als je denkt dat alle gelovigen naar de hemel gaan, ooit, wanneer dan ook. Dat laatste is namelijk niet zo. Dit is niet de regel, dit is de uitzondering. De hemel, dat is hierboven om zo te zeggen, is die onzienlijke wereld. Die hemel is bestemd voor de gelovigen uit onze bedeling, waarin de Heer zich een volk van eerstelingen, een gemeente van eerstelingen verzamelt uit de heidenen voor zijn naam. En voor alle andere gelovigen uit voorgaande tijd en uit toekomende tijd, bedelingen zo je wilt, geldt dat zij uiteindelijk zullen leven op de nieuwe aarde. Want dat is het hiernamaals. Komt hierna toch? De nieuwe aarde. Je moet weten wat de gemeente voor een ding is. De gemeente wordt met Christus verhoogd boven de engelen, krijgt een hemelse positie, zal delen in de heerlijkheid en de heerschappij dus van Christus. En dat betekent dat wij een positie hebben ontvangen met Christus ver boven de engelen. En in het bijzonder ver boven die engelen van Satan. En aangezien die dat weten, voeren zij strijd tegen ons. Maar het leuke is trouwens dat wij hier weliswaar lezen over Michael en zijn engelen krijgt hem tegen de draak. En de draak krijgt er ook aan zijn engelen, want er werd krijg in de hemel. Maar als je nou niet dit hoofdstuk voor hebt liggen, niet deze tekst. En je praat met een beetje, laten we zeggen, een beetje populair evangelische christenen in Nederland. Dan hebben zij de mond vol over de strijd. Ze lezen een nieuwe vertaling, dus dan krijg je ze de mond vol over de strijd in de hemelse gewesten. Waarin zij betrokken zijn, enzovoorts. Aardig is dat, hè? Dan weet men toch, het is op zich waar, u en ik, wij als gelovigen, zijn betrokken in deze strijd. Of moet ik even wat citeren? Uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wie was dat? Petrus. En we dachten van deze, Efeze 6. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen wat erachter steekt. Tegen de overheden en machten, de geestelijke boosheden in de lucht. Die strijd is al lang begonnen. Die strijd wordt gevoerd sinds, in ieder geval sinds de Heer Jezus uit de dood opstond en hij een naam kreeg boven alle naam. Dat betekent dat een einde komt daarmee aan de macht van de tegenstander, Satan en zijn engelen, en fundamenteel is hij al overwonnen. Het is alleen een kwestie van tijd dat die dingen ook uitgewerkt worden. Als u daar moeite mee hebt, dan heb ik er nog één voor u. Dan kijkt u maar eens naar die geschiedenis van Israël die verlost werd uit Egypte en toen kwam daar Amalek, staat er. En toen duurde de strijd de hele dag. En zolang de handen van Mozes en Aaron en Hur, zolang die handen maar omhoog waren, zal ik maar zeggen, had Israël de overhand of zoiets. Maar de strijd werd pas beëindigd aan het eind van de dag. En die dag is een beeld van onze bedeling. Wij kennen de echte Mozes, Aaron en Hur, kortom Christus zelf, de geest, dan wel de hoge priester, want dat is wat het allemaal betekent, in de hemel zelf en in hem zijn wij overwinnaars. Daarom duurt de strijd wel voort, want het is een kwestie van tijd en dan loopt hij af. En wanneer loopt hij af? Bij de opname van de gemeente, namelijk als de mannelijke zoon heel de gemeente officieel geplaatst wordt op de troon. En daarom zouden wij begrijpen dat deze uitspraak, er werd krijg in de hemel, niet chronologisch volgt op die mannelijke zoon die weggerukt wordt op God en zijn troon. Integendeel, het grijpt verder terug. Wat wel chronologisch volgt op de mannelijke zoon werd weggerukt op God en zijn troon, is de uitdrukking, hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Want het hele punt is dat bij de opname van de gemeente een eind komt aan die strijd tussen de gemeente en die overheden en machten in de hemel enzovoort. Dan wordt die beëindigd. En daarom moet eerst genoemd worden dat die strijd er is. En daarna wordt gezegd, hij wordt beëindigd. Want de gemeente zal in de hemel op de troon geplaatst worden. En dat betekent dat in de hemel geen plaats meer is voor Satan op diezelfde troon. Want het gaat over de heerschappij, immers over de aarde. En Satan is de god deze eeuw. De overste deze wereld, maar Christus en de gemeente zou dat zijn. De eersteling, de eerstgeborenen. En daarmee heb ik, dacht ik, al voldoende beargumenteerd, laten zien dat wat aan de ene kant heet Michael en zijn engelen, heet aan de andere kant gewoon Christus en de gemeente. Maar nou wat anders. Michael. Michael komt wel een paar keer vaker in de Bijbel voor. En hij wordt het laatst genoemd voor Openbaring 12, wordt hij het laatst genoemd in Judas vers 9. Dat is leuk, dat is net de laatste bladzijde voordat het boek Openbaring begint. Hè? Judas vers 9. Want daar staat maar Michael de aartsengel. En daar gaat hij dan. Hè? Nou hebben we twee namen voor die figuur. Namelijk de een is Michael. Met de vraag wie is als God? En ik denk niet dat het lastig is om uit te leggen dat daar maar één antwoord op is. Michael, wie is als God? Wie is het beeld Gods? Wie is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, of hoe dat maar heten mag? Wie is het afschijnsel van Gods heerlijkheid? Kortom, Christus is het beeld Gods. 2 Korinthe 4 vers 4 was die laatste. Of anders Colossens 1 of zo, en Hebreeën 1 vers 3 is ook aardig. Wie is ons God? Dat is Christus. Dat is Michael. Maar hier heet Michael de aartsengel. Daar beginnen we vooraan. Hè? Hoeveel aartsengelen zijn er? Nou, u weet hoe dat gaat. Je komt er één tegen. Er zullen er misschien dus wel meer zijn. Dus je hebt er maar zo vier. Dat is in het boek Henoch. Dat apocryfe boek Henoch bedoel ik. Niet het Bijbelse boek Henoch. Een boek zoals die ook in Judas genoemd wordt trouwens. Vers 14. Maar het apocryfe boek, het nepboek Henoch. Daar heb je er in ieder geval vier. En bij gelegenheid heb je er dan zelfs zeven. Verzin ze maar. Zeven is natuurlijk een mooi getal, dus die verzin je gewoon. We hebben twee namen van engelen in de Bijbel, Michael en Gabriel, dus je verzint er nog een paar bij. Uriel, ja, Penuel, Fanuel heet hij dan, enzovoort. Dan heb je er al vier, maar soms komt men tot zeven. Is het ook Bijbels? Zullen we zien. Hoe vaak denkt u dat het woord aartsengel in de Bijbel voorkomt? In het meervoud. Aartsengelen, hoe vaak denkt u? Doe ze gok. Dat is heel goed geantwoord. Dat komt niet voor. Überhaupt niet. En daarna is de vraag, hoe vaak komt het woord aartsengel in het enkelvoud voor in de Bijbel? Twee keer. Niet meer dan twee keer. En in het Oude Testament had ik eerst moeten vragen. En dan is het weer niks. komt in het hele Oude Testament niet voor. Eigenaardig, hè? Maar de term aartsengel komt maar twee keer voor en dat is alleen in het Nieuwe Testament. En één van die twee keren is hier in Judas vers 9, daar heet hij Michaël. Zodat aan te nemen valt dat de enige andere keer dat hij genoemd wordt, waar geen naam bij staat, dat is in 1 Thessalonicense 4, dat het daarom precies dezelfde gaat uiteraard. Hè? Maar daarna is de vraag, hoe vaak komt Michaël in de Bijbel voor? Nou, ook maar een paar keer, dus we kunnen net zo goed vandaag even al die teksten doornemen. Hebben we alles gehad wat erover te zeggen valt. Dat is de enige echte goede manier van bijbelstudie natuurlijk. Hè? De aardigheid is dat de aartsengel komt in het Oude Testament dus niet voor. Michaël wel, maar alleen in Daniël 10 en 12. Dus zoekt u maar even op. En intussen vertel ik u dan dat het boek Daniël natuurlijk een hoge mate eschatologisch is. Dat wil zeggen, het boek Daniël houdt zich bezig, populair gezegd, met de wederkomst van Christus. En om het wat nauwkeuriger te zeggen, in het boek Daniël gaat het over de kwestie die aan de orde komt meteen in de eerste verse van het boek. Want daar verdwijnt de troon van David. Overdrachtelijk wel te verstaan, er komt een eind aan het zelfstandig koninkrijk van het Davidische, zeg maar Israëlitische, dan wel Joodse koningshuis. Er komt een eind aan. En aangezien er profetieën zijn over een zoon van David die een eeuwig onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen en wiens troon niet zou wankelen, bijvoorbeeld 2 Samuel 7, is dus de vraag in Daniël, hoe en wanneer zal die troon van David hersteld worden? En het antwoord is, populair gezegd dan maar weer, in de wederkomst van Christus. Nou ja, want eerst, antwoord in Daniël, eerst zullen enige wereldrijken het toneel passeren. Dat wil zeggen, in die dagen van Daniël was het net de vestiging van het Babylonische Rijk met zijn macht over Jeruzalem. En in Daniël 2, in die droom van Nebukadnezar, weet u wel, wordt meteen uitgelegd, ja, maar na het Babylonische Rijk komt dan ook nog het Medo-Persische Rijk. En daarna komt nog het Griekse Rijk. En daarna komt nog het Romeinse Rijk van ijzer. En daarna, ik word wat vaag, maar krijg je nog iets als ijzer vermengd met modderig leem en tin. En pas dan komt die steen, die het hele beeld zal vernietigen, die een eind maakt aan die reeks van wereldrijken, om zo te zeggen, want het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dat is vers 44 van Daniël 2. Kortom, er zullen een reeks van wereldrijken passeren. En dat wordt toegelicht daarna in hoofdstuk 3, in hoofdstuk 4, in hoofdstuk 5, in hoofdstuk 6 niet. In hoofdstuk 6 gaat het om Daniël die in de leeuwenkuil geworpen wordt en na verloop van tijd die weer uitkomt. Hetgeen een beeld is van de Heer Jezus zelf, die zou verdwijnen uit deze wereld, hoe dan ook. Verborgen zou zijn, maar die weer zich zou vertonen in de toekomst. Dus dan gaat het om de wederkomst van Christus, dus opnieuw. Daarna in Daniël 7 weer die reeks van wereldrijken. Daniël 8 die reeks van wereldrijken, met de nadruk op het Griekse Rijk, maar dat doet er nou niet toe. En daarna in Daniël 9 wordt niet alleen gezegd dat allerlei wereldrijken zouden passeren, maar bovendien dat 70 weken bestemd zijn voor Israël en dan pas, of voor het Joodse volk eigenlijk, en dan pas zou de heiligheid der heiligheden verschijnen, of hoe het dan maar heet, mag. In 9 vers 24 hebt u die. En in dat verband, alleen maar in dat verband, wordt in het Oude Testament Michaël genoemd. En zodra je dan in het Nieuwe Testament later de naam Michaël tegenkomt, of eventueel Michaël de aartsengel en je komt dan dus het woord aartsengel tegen, dan zou je toch moeten begrijpen dat dat werkt net als alle andere bijbelgedeelten en termen in de Bijbel. Zodra je die termen in het Nieuwe Testament tegenkomt, moet je denken, hé, die ken ik uit het Oude Testament. Maar wat staat daar in het Oude Testament? Want het is het oude beginsel, het Nieuwe Testament werpt licht op het Oude Testament. En als je de termen in het Nieuwe Testament tegenkomt, gelden ze als schriftverwijzingen. Dus zoek eens in het Oude Testament, want wie is Michaël? Nou, Daniël 10. Dat is niet makkelijk om mee te beginnen, maar het is de eerste keer dat hij genoemd wordt. Dat is namelijk in Daniël 10, vers 13. Doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij, 21 dagen, en ziet Michaël, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen. Degene die daar spreekt is gewoon de Heer zelf. tot Daniël, want het idee was dat Daniël bad tot de Heer. In vers 1, 2 en 3. Drie weken van dagen. Want ja, een paar versen terug hadden we weken van jaren. In het eind van hoofdstuk 9 immers. Dus nou zijn drie weken van dagen. Daniël bidt tot de Heer, maar het duurt 20 dagen tot op de 21ste dag. De derde week. 3 x 7, weet je wel. Maar in ieder geval, het duurt 20 dagen. En op de 21ste dag verschijnt de Heer pas aan Daniël. En wat ermee uitgedrukt wordt, want het is ook profetie, is dat er een tijd zou zijn waarin de Heer zich zou verbergen. De Heer zou zich niet openbaren. Het is ook een toelichting op Daniël 9, die profetie van de 70 weken, want daar zit feitelijk een onderbreking tussen de 69 weken en de 70ste week. Dat kan ik nu niet uitleggen, voelt me te ver van het onderwerp weer, maar zo is het nou eenmaal. En die onderbreking wordt toegelicht in die profetie of het visioen van Daniël 10. De Heer zou tot Daniël komen. Er staat ook dat de Heer zegt, vanaf het begin dat u begon te bidden, heb ik u gehoord. Dat staat in vers 12. Hij zegt, maar ik werd tegengehouden door de vorst van Perzië. Wel, Perzië betekent breuk. Het is ons woord bres, peres, poras, peres. Ons woord bres, breuk namelijk. En het is een van de oud-testamentische woorden ter aanduiding van de onderbreking, want zo noemen we het populair, de onderbreking van de heilsgeschiedenis met betrekking tot Israël en daarmee bij betrekking tot de volkeren. Wij leven in die breuk. En voor de goede orde, het heet niet alleen breuk, peres, maar het betekent ook vrucht. Het hele idee is dat het breken van iets vrucht voortbrengt. Denk maar aan de uitdrukking uitbreken in menigte. Dat is de vertaling van echt maar één Hebreeuws woord. Men heeft het twee keer vertaald. Uitbreken en vrucht dragen. En in onze bedeling is enerzijds sprake van een breuk, anderzijds van het voortbrengen van vrucht, en dat is de gemeente. Dat is waar Perzië, koninkrijk van Perzië, de Perzische ballingschap enzovoort, de Medo-Perzische ballingschap, voor staat. Dat meden dezelfde betekenis hebben en ook op onze bedeling slaan, dat leg ik een andere keer wel weer eens uit, maar het is zo. En dan staat er in vers 13, de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegen mij 21 dagen en ziet, Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen. Als wij beseffen dat Michael is niet alleen Christus, maar tegelijkertijd hij is het hoofd van de gemeente, maar de gemeente is het hoofd van Israël. En Christus en de gemeente zijn verantwoordelijk voor het herstel, de redding van Israël. Als je dat weet, en dat moet je weten gewoon, dan begrijp je ook waar het over gaat. Hoe komt het dat de Heer alsnog verschijnt, na verloop van tijd, omdat Michael optreedt? Michael is mij tot hulp, kwam om mij te helpen enzovoorts. Daarachter zit het idee dat inderdaad Israël hersteld zal worden, de troon van David zou hersteld worden enzovoorts. En Michael wordt geacht aan het hoofd te staan van Israël, dat wil zeggen Michael en zijn engelen. Dat kan niet missen, want het staat hier later. Ik wijs er maar op, eerst even dan, dat Michael genoemd wordt een van de eerste vorsten. Daarna wordt hij genoemd in vers 21, het laatste vers van hoofdstuk 10. Aan het eind van het vers helemaal. Uw vorst Michael, wiens vorst? Die van Daniël dus. En daarmee van het Joodse volk. Dat Joodse volk heet namelijk in 9 vers 24 al uw volk. Uw volk, het volk van Daniël. En nu aan het eind van hoofdstuk 10, uw vorst, dat wil zeggen de vorst van Daniël, en dus eigenlijk gewoon de koning der Joden. En daarna, dat is de tweede keer trouwens dat de naam Michael voorkomt, dan hebben we er nog maar één, en die is in Daniël 12 vers 1. Te der tijd zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat. En tel ze bij elkaar op, hè? Eén van de eerste vorsten, daarna uw vorst, en hier uitgebreid, de grote vorst die voor de kinderzonen staat, er eigenlijk, die voor de zonen uw volk staat. Dat wil zeggen, Michael is de vorst van Israël. Maar je moet natuurlijk wel bij de les blijven. Wie is de vorst van Israël? Ik bedoel nu het Joodse volk eigenlijk. Sinds hoofdstuk 1. En daarna hoofdstuk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De Heer Jezus Christus, de Zoon van David, de Messias. Trouwens, in hoofdstuk 9 wordt gesproken over 70 weken tot op Messias de Vorst in vers 25. Messias de Vorst. Wie is de vorst van Israël, van het Joodse volk, van uw volk, Daniel? Dat is gewoon de Heer Jezus, toch? En daarna heet hij ook in vers 26 weer de Messias. Na die 62 weken zal de Messias zeg maar afgesneden worden of wat er maar staat. En dan op dezelfde bladzijde, althans in mijn Bijbel, wordt die naam van Michael genoemd. In hoofdstuk 10, een van de eerste vorsten. En daarna in vers 21 van dat hoofdstuk, uw vorst Michael. En die treedt op en die wordt genoemd na 21 dagen. En volgens onze telling na 20 dagen en op de 21ste dag. Hebben jullie nog? Na 20 verschijnt of wordt genoemd Michael. En die wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de gebeurtenis. Het is dat Michael er was, die heeft mij geholpen. Daarom nu ben ik hier na 21 dagen of 20 dagen verschijn ik hier. Dat is wat hoofdstuk 10 zegt. En het is uiteraard allemaal profetisch en we begrijpen waar het over gaat. Waarna het een en ander gebeurt. Bijvoorbeeld dat Jacob terugkeerde van Laban. Maar het is ook een beeld van het eind van onze bedeling. En of het nou 2 x 1000 jaar is, of 20 x 100 jaar is het dan. Of gewoon na 2 dagen, maakt niet uit. Of na 2000 ellen in Joshua 3. Het duidt altijd op het eind van de 70ste week. Dat wil zeggen op gebeurtenis. 2000 jaar, hoe je dat maar uit moet rekenen, ontgaat mij dan ook, maar 2000 jaar na de opstanding van Christus. Want hoewel wij het dan blijkbaar niet uit kunnen rekenen, wil het nog niet zeggen dat het niet gewoon Bijbelse waarheid is. En dus, het verschijnen van Michael hangt logischerwijze samen met het eind van de 70 weken van Daniel. Dat dat zo is, blijkt uit de 3e keer dat Michael genoemd wordt, dat is meteen de laatste keer in het Oude Testament, dat is dus in Daniel 12 vers 1, want daar gaat hij. Te dier tijd zal Michael opstaan, en daarna wordt gezegd wie hij is, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat. En daarna, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is. Een samenleving staat er eigenlijk, maar vooruit. Sinds dat er een volk geweest is tot op diezelfde tijd toe. En te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. Nou, dan gaat hij weer, hè. Je moet iets van het profetisch woord kennen natuurlijk, maar daarna is het ook heel simpel. Te dier tijd, welke tijd? Nou, staat erbij, te dier tijd is, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, zoals er niet geweest is sinds dat er een volk, een samenleving, geweest is tot op die tijd toe. Dat wil zeggen, als er dan al zoiets bestaat als een tijd der benauwdheid, is het die tijd, want daarvoor en daarna is er niet iets wat maar te vergelijken valt. We weten toch allemaal dat diezelfde uitdrukking aangehaald wordt door de Heer Jezus zelf in Matthäus 24. Als hij zegt dat als de gruwel der verwoesting wordt opgericht in de heilige plaats, die uit Daniel, staat er allemaal bij, dan zal het verdrukking zijn, hoedanige niet is geweest is sinds het begin der wereld, maar dat betekent ook gewoon, er staat niet het woord voor wereld, ook een woord voor samenleving, sinds dat er een samenleving geweest is, menselijke wereld namelijk, want daar gaat het om, tot die tijd toe. Dat wil zeggen, dat is de grote verdrukking, en meer specifiek, die grote verdrukking zoals die begint in het midden van de 70ste week van Daniel. Het is dus gewoon de grote verdrukking. Wij ontlenen aan Matthäus 24 zelfs die uitdrukking. De grote verdrukking. Zo van, er is geen grotere. Zal er ook niet meer zijn. Kan dus niet missen. Wanneer zal Michael opstaan? In die tijd van verdrukking. In de dagen van de grote verdrukking. En wat komt hij dan doen? Ja, er zijn er die zeggen, dat staat er niet. Maar ik moet u zeggen, dat staat er wel. Maar anders vraag ik gewoon, wat is het resultaat? Te dier tijd zal Michael opstaan en wat gebeurt er dan dus? Te dier tijd zal uw volk verlost worden. Zet ze vooral naast elkaar. Het vers begint met te dier tijd en de tweede helft begint ook met te dier tijd. Te dier tijd zal Michael opstaan en daarna te dier tijd zal uw volk verlost worden. Dus tel het bij elkaar op, wat kan Michael doen? Uw volk verlossen. Wiens volk? Uw volk. Welk tijdstip is dat dus? Wat exacter nu? Daniel 9, vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk. En hier staat, te diertijd zal uw volk verlost worden. Wanneer is dat dus? Aan het eind van de 70 weken en dus aan het eind van de 70ste week van Daniel. Wordt dan heel het volk verlost? Nou, dat is te zeggen alleen degene wier namen geschreven zijn in het boek des levens, eventueel, dat staat er natuurlijk niet bij, maar het is duidelijk. Dat wil zeggen, de gelovigen uit dat volk. De rest komt om in de grote verdrukking. Maar nou wat anders. Wie zal er komen aan het eind van de 70ste week? Even dit allemaal vergeten. Wie zal er komen aan het eind van de 70ste week? Messias de vorst uit Daniel 9, vers 24 tot 27. De Messias Christus. En wie komt er volgens 12 vers 1? Michael. We hebben nog een variant hoor. Want wij weten dat Christus komt. Wij weten misschien ook dat Michael komt. Maar de Joden weten heel goed dan dat wie daar komt is Jehovah. Maar bij nader inzien, zijn Jehovah en Christus dezelfde? Dat mensen daar problemen mee hebben, broeders en zusters. Sommigen liggen er meteen wakker van. Dat begrijp ik dus niet, hè. Ik heb talloze boeken van verschillende schrijvers waarin de namen vaak aan elkaar geschreven worden. Jehovah Christus, ook in het Nederlands. Gewoon orthodox-christelijke boeken uitgegeven bij Kok Kampen, zeg ik dan. Dat is niet altijd waar, maar bij wijze van spreken dan, hè. Helemaal niks bijzonders. Natuurlijk, Jehovah is Christus. En de engel van Jehovah, de engel namelijk Jehovah, is een Christofanie. Ik bedoel, dat heeft men altijd geweten, dat mensen dat zelfs tegenwoordig niet meer weten, kan ik ook niet helpen. We doen ons best. Maar hij is dezelfde als Michael. Kan niet missen. Dus Michael is de vorst van Israël, Christus is de vorst van Israël. En begrijp je me goed? Dat is een eerlijke vraag. Als de zoon van David, die uit het geslacht en huis van David is, naar het vlees enzovoort. Als de zoon van David, die tegelijkertijd is de openbaring van de onzienlijke God. Als die de koning is van het Joodse volk, dan wel van Israël. En hij is tegelijkertijd God, hou dat vooral goed vast. Dan kan je toch nooit daarboven in de hemel nog een engel hebben die boven Jezus van Nazareth staat. En die dus vorst is van Israël op een hoger niveau. Bovendien, de Heer Jezus is ver boven de engelen gesteld. Dus je kunt niet een engel hebben die nog boven de Heer staat enzovoorts. Zal je wat anders vertellen? In diezelfde Wycliffe Bible, encyclopedie, ik zal u het Engels besparen. Maar in diezelfde Wycliffe Bible encyclopedie, daar vond je onder de kop Michael, volgens sommige protestantse geleerden enzovoorts. Heb ik u net gezegd, hè? Is Michael dezelfde als de mannelijke zoon en dus Christus. En ik voeg eraan toe, inclusief de gemeente dan uiteraard. Maar in diezelfde Wycliffe Bible encyclopedie onder het trefwoord aartsengel, archangel, daar staat dat volgens rabbijnse literatuur, ik geloof niet dat er verwijzingen bij staan welke, maar want de rabbijnse literatuur is heel uitgebreid, hè? Rabbi zus zei en rabbi zo zei en weet je veel wat. Maar dat in de rabbijnse literatuur Michael genoemd wordt de grote hoge priester in de hemel. En die is helemaal sterk. Want wij kennen die uitdrukking, maar die komt uit de Hebreeënbrief. En dat is Christus. De Messias zelf. De grote hoge priester in de hemel. Het idee is namelijk dat ook volgens deze uitspraak uit Daniel ergens in de hemel iemand is die zorg draagt voor Israël. Maar die daarover waakt. Op godsdienstig niveau. Iemand in de hemel die de zaken van mensen, in dit geval Israël, behartigt. Dan heb je het toch over de hoge priester, Hebreeën 5 vers 1, die uit de mensen genomen is en gesteld is bij God in de zaken die daarvoor de mensen te doen zijn. Letterlijk Hebreeën 5 vers 1. Ik vraag me alleen af, hoe weten die rabbijnen dat, want die kennen de Hebreeënbrief niet. En er worden geacht geen Nieuw Testament te hebben. Maar het is een pracht van een uitspraak. Ik kan niet missen, zij vereenzelvigen namelijk Michael ook met Melchizedek. Want dat is ook zo'n probleem. Wie is Melchizedek? Mijn antwoord is precies hetzelfde. Hij is de grote hoge priester in de hemel. Niet een voorbeeld maar ervan, hoewel hij dat is in de oud-testamentische geschiedenis, maar hij is het gewoon ook letterlijk. Het is de Heer Jezus Christus. Een Christofanie, het is de engel des Heren. Daar onder de naam Melchizedek en in de visioen van Daniel 10 onder de naam Michael. Maar het is identiek. En ik weet niet of het de Wycliffe Bible Encyclopedie was, maar het was wel een van die beroemde naslagwerken waarin staat dat volgens in het algemeen zowel de Rooms-Katholieken als de protestanten wij niet weten wie Melchizedek is, maar dat volgens vooral Joodse christenen, dat wil zeggen gelovigen die uit de Joodse cultuur stammen, dat die vaak van mening zijn dat Melchizedek gewoon de Messias is. Dat is toch wel een aardige, dat geloof ik ook namelijk. Maar dat is toch wel een aardige. Ik bedoel, dat zijn niet maar opvattingen die ik heb of zo. Maar er zijn er heus meer die dat uit de Bijbel concluderen. Dat moet zo zijn, dat kan niet anders. Daniel 12 vers 1 geeft uiteindelijk de doorslag natuurlijk. Michael is de vorst van Israël, maar er is maar één vorst van Israël. Dat is de Heer Jezus Christus. Daarna wijs ik erop dat de Heer Jezus, dat Christus, of hoe je maar genoemd wordt, in het Oude Testament al, maar blijkbaar ook in het Nieuwe, verschijnt als engel. Dat hoef ik niet te verdedigen, want dat staat in de handboeken, zei ik er straks al. Als je in het Oude Testament de engel des Heren tegenkomt, dan is het algemene commentaar, dat is een theofanie, dat wil zeggen een verschijning. Fanie, een fenomeen. Een verschijning van theos, dat wil zeggen van de Godheid. En anderen noemen het met een ander woord, maar bedoelen precies hetzelfde. Er is geen verschil tussen. Ze noemen het een Christofanie, want zij weten dat als God verschijnt, verschijnt Christus. Dat weten velen nu niet meer hoor. Maar het is gewoon orthodoxe kerkelijke leer. Er is niks bijzonders aan. En dus, er staat engel, maar het is de Heer zelf. En de term engel des Heren moet je dus ook niet van zijn naam vallen ontdoen met de vertaling engel van de Heer. Het betekent engel namelijk de Heer. Maar goed, zoveel taalkunde hebben we ook al niet meer tegenwoordig. Dus het blijft allemaal moeilijk om dat te beargumenteren, maar zo is het nou eenmaal. Daar heeft niemand enig probleem mee. De Heer is een engel. En dan zijn er nog mensen die vragen, maar hoe kan hij dan ver boven de engelen gesteld zijn? Nou, daar is ook maar een eenvoudig antwoord op. Hè? Hoe kan hij boven de engelen gesteld zijn? Nou, hij behoort tot de engelen en hij is de hoogste engel. Noem eens iemand die in rangorde staat boven alle Nederlanders. De koningin. Niettemin, als er iemand Nederlands is, een Nederlands staatsburgerschap heeft, is het dezelfde koningin. Zij is Nederlandse, maar staat boven alle Nederlanders. Dat is toch niet zo moeilijk? En de Heer Jezus is koning der Joden. Niettemin is hij zelf een Jood. Dat is toch allemaal makkelijk? Nou, volgende punt. Hij is geplaatst boven alle engelen, niettemin is hij zelf engel. Is daar ook een speciaal woord voor? Voor een engel die boven alle andere engelen staat? Verzinnen maar. Eerste engel. En in het Grieks arg, want dat betekent eerste. Angel, want dat woord is het gewoon. Eerste engel. Arg, angel. Is niks moeilijks aan. Ik kan niet anders. Als Hebreeën 1 zegt, hij is geplaatst boven alle engelen, dan is hij de aartsengel. En los daarvan, het woord engel betekent niet hemelswezen. Het woord engel betekent eigenlijk gewoon een boodschapper. Dat is de echte oorspronkelijke betekenis. Ik bedoel, het wordt wel toegepast ook als hemelse wezens, maar ook wel anders hoor. Maar engel is een boodschapper. En als er al één engel is, als er al één boodschapper Gods is, als er al één getrouwe getuige, boodschapper, één getrouwe getuige is, openbaring 1, is het uiteraard de Heer. Die is zo'n goede boodschapper en zo'n eerste boodschapper, dat hij zelfs genoemd wordt de boodschap. Nou ja, het woord. Zozeer is hij daarmee vereenzelvigd. Als het dus een aartsengel is, dan kan het niet anders, is de Heer Jezus Christus. En twee kun je niet hebben, want je kunt die twee eersten hebben. In rangorde in ieder geval niet. En dus heb je maar één aartsengel en die heet Michael. Na deze uitspraken in het Oude Testament over Michael hebben wij nog twee, zoals gezegd, in het Nieuwe Testament. De eerste is die van 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 4. Dat is de eerste keer meteen dat het woord aartsengel genoemd wordt. Dat is in vers 16 van 1 Thessalonicenzen 4. Want de Heer zelf zal met een geroep en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. Want dan hebben we de aartsengel. Leuk hè, juxtapositie hadden we het over. Hier vind je ook zoiets. Je kunt het ook anders formuleren. Ik noem dit ook wel eens een drievoudig parallelisme. Want let even op, hè. Er staan drie uitdrukkingen, ik zeg altijd, je herkent ze als overeenkomstig, dus schrijf je ze even onder elkaar, al was het maar in gedachten, want er staat, de Heer zelf zal met een geroep nederdalen. Maar er staat een eentje verderop. De Heer zelf met een geroep. Het gaat over als hij nederdaalt. Daarna staat er met de stem des aartsengels. En geroep komt overeen met de stem. En dus de Heer komt overeen met de aartsengel. En dan nog een keer. En met de bazuin Gods. Want bazuin komt overeen met stem en met geroep. Kijk die anders maar in uw woordenboek onder bazuin. Iets uitbazuinen. Iets met kracht verkondigen, roepen. Met een grote stem. Dat is bazuin. En God komt overeen uiteraard met de Heere. Maar logischerwijs dus ook met de aartsengel. En dus geroep, stem en bazuin is hetzelfde. En dus logischerwijs de Heer, de aartsengel en God is dus ook hetzelfde. En dat lijkt me ook op zich al voldoende argument om te concluderen dat de aartsengel identiek is aan de Heer. En dat is Christus uiteraard en die is God. Dus de aartsengel is de Heer, namelijk God. Daarna stellen we vast dat het hier gaat om het nederdalen van de Heer in de toekomst. Gaat klaarblijkelijk over de wederkomst van Christus. Dat staat er ook boven trouwens, boven vers 13. Dat is wel leuk, want sommigen vinden dat er boven had moeten staan de opname van de gemeente. Boven dit schriftgedeelte. Noem eens één schriftgedeelte over de opname van de gemeente. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot 18. Bovendien, waar halen we eigenlijk de uitdrukking vandaan, de opname van de gemeente? Wel, uit 1 Thessalonicenzen 4. Hier namelijk uit vers 17. Want er staat in vers 16 aan het eind, die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden. En aangezien het over de gemeente gaat, dus duidelijk noemen we dit de opname van de gemeente. Dus wil men erboven hebben staan over de opname van de gemeente. Toch is het niet waar, want het schriftgedeelte gaat echt over de wederkomst van Christus. En dat moet men ook goed begrijpen, anders is het verhaal niet te volgen. Het idee is namelijk, de Heer zal nederdalen. En dan vragen we even gauw, wanneer ook alweer? Hetzelfde als wanneer zal Michael opstaan, maar goed, hè? Aan het einde van de 70ste week van Daniël. Uiteraard, dan zal de Heer nederdalen. En zijn voeten zetten op de Olijfberg met dank aan Daniël 9 en Zacharië 14. Maar dan staat er, de Heer zal nederdalen met een geroep. Nou ja, met de stem van de aartsengel. Want een geroep wil zeggen, er wordt iets gepreden, wordt iets gezegd. Of er gaat iets gezegd worden. En dan heb je een engel nodig, want dat is de boodschapper. Maar het heet wel de aartsengel. Want het is namelijk de Heer zelf. Nou goed. De Heer zelf zal nederdalen en dan staat er en, dat wil zeggen, nu komt er commentaar op, die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan, want wij weten, er is niks moeilijks aan, wij weten dat als Christus geopenbaard zal worden, Colossense 3 vers 3, wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Dat als hij dus zijn opwachting maakt, verheerlijkt en wel aan Israël, Joodse volk en aan de wereld, dan zal hij dat doen samen met de gemeente, zegt mijn Bijbel. Dus de Heer zal nederdalen, maar het is met de gemeente. Dan zeggen wij, dat kan niet, want wij zijn hier op aarde. Dan zegt Paulus, nee, het is zo. Eerst zullen die in Christus gestorven zijn opstaan. Met opzet zet ik nu het woord eerst aan het begin van deze zin. Die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna, punt 2. Daarna zullen wij die levend overgebleven zijn, tezamen met hen de Heer tegemoet gaan, dat is de opname van de gemeente, en tegemoet gaan impliceert dat we daarna met hem alsnog hier op aarde onze opwachting maken. En dat is, als de Heer zal nederdalen, zeggen daarvoor eerst, daarvoor gaan wij hem tegemoet. Dus het gaat wel degelijk om de wederkomst van Christus. En het is mijn onderwerp eigenlijk niet, maar het idee blijft natuurlijk dat onze toekomstverwachting, onze zalige hoop, is niet zozeer de opname van de gemeente, maar is onze openbaring in heerlijkheid met hem. En dat is 7 jaar later pas. Goed onthouden, het gaat niet om maar de opname van de gemeente. Die opname van de gemeente is nodig vanwege dat we met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. En daar spreekt de Bijbel dus veel meer over. over de heerlijkheid die wij zouden ontvangen, die geopenbaard zou worden enzovoort. En over het toekomstig functioneren van de gemeente, de Ecclesia, als deelhebbend aan de heerschappij, heerlijkheid van Christus enzovoort. Dat is niet vanaf de opname van de gemeente strikt genomen, maar dat is in de praktijk pas bij zijn wederkomst, of vanaf zijn wederkomst. En dat is aan het eind van de 70ste week. En eerst gaan wij hem tegemoet. En daarmee is verklaard waarom Michael dan wel de aartsengel genoemd wordt. Want de aartsengel is de vorst van Israël. Uw vorst, die grote vorst die voor de zonen uw volk staat. En dan zeg ik weer, wie is verantwoordelijk voor Israël? Wie staat in rangorde boven Israël? Dan is het antwoord natuurlijk de Heer Jezus Christus. Maar je kunt ook zeggen, de gemeente waarvan Christus het hoofd is. En aan de hand van Daniël 10 en 12 kun je zeggen, de aartsengel Michael. Het is hetzelfde. Bovendien, wie is verantwoordelijk nu voor Israël, in onze dagen nu? Ik bedoel, in Bijbelse zin dan, hè? De gemeente toch? Wij leven toch in de dagen dat de zaligheid de heidenen gezond is, opdat heidenen, u en ik, het evangelie zouden prediken aan de Joden. Voor zover dat mogelijk is. Maar het gaat om de officiële positie. Omdat wij eerstelingen zijn officieel van Israël. En dus zijn we verantwoordelijk in elk geval voor het Joodse volk. Men lezen Romeinen 10 en 11, om maar eens wat te noemen. Want daar wordt het tamelijk uitgebreid uiteengezet. Dat wil zeggen, als Israël al zalig zou worden, kan het alleen doordat het tot geloof komt. Maar hoe zullen zij geloven van wie ze niet gehoord hebben? Dus Romeinen 10. En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken zonder dat ze uitgezonden worden? En Paulus zegt dus, zend mij maar. En daarna zegt hij, zijt alle mijn navolgers, broeders. Want het hele punt is dat wij als gemeente verantwoordelijk zijn om het woord Gods beschikbaar te stellen aan, dan wel te prediken aan het Joodse volk. Opdat het daardoor behouden zou worden. De vraag is vervolgens, en wordt het behouden? En het antwoord is, gedurende onze bedeling niet. En daarna zeg ik, maar als het in de toekomst wel tot geloof komt, omdat hen het evangelie gepredikt wordt, is dat in hoge mate omdat door de gemeente tegenwoordige werk voortgezet wordt vanuit hemelse positie en wij nog steeds aan de Joden en Israël, altijd te zeggen alle 12 stammen uiteindelijk, het evangelie prediken als boodschappers, als engelen, vanuit onze hemelse positie. Ja, hoe dat er precies uitziet. Dat hoef ik toch niet uit te leggen, het gaat maar om het beginsel. En daarmee zijn we automatisch terecht in de laatste keer dat Michael dan wel de aartsengel genoemd wordt. Dat hebben we alle teksten gehad. Dat was Judas vers 9, waar staat iets wat we nog niet wisten, omdat het in het Oude Testament niet staat. Daar staat dat Michael, de aartsengel, met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes. En waar is dat lichaam van Mozes eigenlijk? In de hemel. Want hij is levend gezien, samen met Elia, in de tijd op de berg der verheerlijking. En ik heb je al eens eerder verteld dat ik denk dat die twee mannen bij het graf enzovoort, dan zeggen wij, dat waren engelen. Maar ik denk dat het Mozes en Elia waren. En die twee mannen in witte klederen op de Olijfberg na de hemelvaart van de Heer Jezus. Het staat er niet bij, maar ik denk dat het Mozes en Elia waren. Want als de Heer gezien wordt met twee engelen of twee hemelse wezens, zijn het Mozes en Elia de enige keer dat het erbij staat. En de andere keren staat het er niet bij, maar wij denken dus dat het zo is. Bovendien hebben wij Openbaring 11 al besproken, waar die twee getuigen, Mozes en Elia dus, worden duidelijk geïdentificeerd aan de hand van hun attributen, die ik nou niet meer noem. Worden Mozes en Elia genoemd. En wat doen ze daar, hebben we toen besproken. Ze zetten het werk van de gemeente uit onze dagen dan voort. In de tijd dat de gemeente weg is en nog niet geopenbaard is in heerlijkheid. En we hebben toen vastgesteld dat ze blijkbaar aan de gemeente worden toegevoegd. En dat Mozes en Elia dus eerstelingen zijn van Israël samen met de gemeente, alsnog. En aan het hoofd van Israël zullen staan in de toekomst. En daarmee is verklaard waarom hier staat dat Michael met de duivel twiste en handelde van het lichaam van Mozes. Iemand die dood is, is in de macht van degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel. Vrij naar Hebreeën hoofdstuk 2. En in oud-testamentische tijd was dat zeker zo. En als dus Michael, een engel, sowieso, strijdt met de duivel om een lichaam van Mozes, betekende dat het lichaam aan de macht van de dood, en dus van de duivel, zou worden onttrokken. En daarmee is verklaard waarom men het graf van Mozes niet kon vinden. Het wordt uitgebreid in de Bijbel vermeld, men zocht het, kon het niet vinden. Waarschijnlijk heeft men het wel gevonden, maar het was leeg. En dus was het niet het graf van Mozes. Het graf van Mozes is alleen het graf van Mozes als Mozes' lichaam daarin is, uiteraard. Maar men kon het niet vinden. Waaruit volgde dat hij was verdwenen, opgestaan. Later zocht men nog een keer iemand zijn graf. Dat kon men sowieso niet vinden, omdat de man niet eens was overleden, maar was rechtstreeks naar de hemel gegaan. En dat was Elia. Het ligt toch erg dicht bij elkaar altijd, hè? Maar dat Michael dat doet, is omdat het gaat om die eerstelingen van Israël. Om zo te zeggen, Mozes werd toegevoegd aan de engelen van Michael. Of zou worden toegevoegd eraan, dat doet er nou niet toe. Maar goed, dat hebben we al besproken, dus ik hoef er verder niks over te zeggen. Dan zegt u misschien, maar als Michael Christus is, hoe kan het dan dat hij hier een positie heeft onder de duivel? Want er staat, hij durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen. Dan moet ik u zeggen dat die functie van Michael hier, toen hij twistte met het lichaam van Mozes, is eigenlijk een anachronisme, maar dat bedoel ik niet. Het is een vooruitgrijpen op de toekomst. Het is prematuur. Dat wil zeggen, hij was de Christus nog niet. Hij was zelf nog niet opgestaan uit de dood. Daarom heet het eventueel een pre-incarnatie van Christus of een Christofanie. Het was vooruitgrijpend op de toekomst. De Heer Jezus zou alsnog een positie ontvangen boven de engelen en daarmee boven de duivel. Maar het is pas in zijn eigen opstanding waarop dit vooruitgrijpt. Hij was nog niet de uitermate verhoogde enzovoorts. Alleen, begrijp ik goed, dit wordt ook pas in het Nieuwe Testament gezegd, hè? Vanaf na de opstanding van Christus. En daar gaat het natuurlijk allemaal om. Het gaat om de verzameling van het volk van eerstelingen. Maar goed, daar hebben we het eerder over gehad, dus ik ga er nou niet verder op in. Maar de volgende keer dat we hem tegenkomen is dus inderdaad in Openbaring 12. Daar moet ik nou dringend naartoe. Er werd krijg in de hemel, Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak. En zoals gezegd, Michael en zijn engelen zijn niemand anders dan die mannelijke zoon. En dan die zij uit respectievelijk vers 5 en 6. De mannelijke zoon en zij, de gemeente namelijk, dan wel de gemeenteleden, zouden die vrouw voeden in de woestijn. Maar het is gewoon Michael en zijn engelen en het gaat over de dagen waarin immers Israël verlost zou worden. Michael en zijn engelen verwijderen de draak uit de hemel, dat is vers 9. Hij wordt namelijk geworpen op de aarde. Ik moet er even bij opmerken dat velen denken dat dat allang gebeurd is. Ik weet niet waarom. Als men een tekst moet aanhalen, haalt men de uitspraak van de Heer Jezus aan. Ik zag de Satan uit de hemel vallen. En dan zegt men, dan is het dus al gebeurd. Dan zeg ik, nou, dat is wel erg naïef, want hoeveel profetieën wilde u hebben die in de verleden tijd staan, maar die nog niet vervuld zijn? En die zeker nog niet vervuld waren op het moment dat het in de verleden tijd geschreven werd. En gelijk een schaap werd hij ter slachting geleid enzovoort, of gelijk een lam, hè? En gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, al zo deed, Jesaja 53, hij zijn mond niet open, maar het moest nog gebeuren. Of Psalm 110, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, maar het moest nog gebeuren. En bovendien, wat de profeten zagen, waren visioenen over toekomstige gebeurtenissen. Zij konden zeggen wat zij gezien hadden, maar daarom was het nog niet echt gebeurd. En wellicht is een ander argument dat men op talloze plaatsen ter wereld geconfronteerd wordt met Michael, de plaats heet dikwijls ook zo, of de hele plaats, of het hele eiland, of de hele berg, of de... En soms alleen maar het torentje. Daar zijn plaatsen gewijd aan wat men noemt Sint Michiel. Dat wil zeggen de heilige Michael. Die dan de draak zou verslagen hebben enzovoort. En vaak heb je ook nog verhalen die aan die plaats verbonden zijn. Die gaan over een monster vroeger enzovoort. Talloze plaatsen. En dat monster zou verslagen zijn door de een of andere heilige of zendeling of zo. Maar uiteindelijk natuurlijk door Michael. Want die verslaat de draak en dat is het monster bij uitstek. En men krijgt abusievelijk het idee dat deze profetie dus al vervuld is. Maar ik moet u zeggen, die is niet vervuld, maar die strijd die vindt al lang plaats. En voor zover ik het begrepen heb, die plaatsen die naar hem genoemd worden, zijn plaatsen waar inderdaad de draak verslagen is, maar niet uit de hemel geworpen. maar waar wel zijn macht gebroken is, waar het evangelie gepredikt is geworden en de macht van deze tegenstander gebroken is geworden enzovoort. En dus heb je St. Michael's Mount, dan wel Mont Saint-Michel en hoe het allemaal heten mag, en de Sint-Michaelstoren en Sint-Michielsgestel. En wat heb je nog meer ook alweer? Maar daar moet het nog wel gebeuren, in de toekomst namelijk. Want hij is nog steeds in de hemel. Een hemelswezen maakt deel uit van de onzienlijke wereld en zo verder. Maar hij zal in de toekomst uit die positie, die heersende verhoogde positie, geworpen worden. Maar het is wanneer de gemeente, Christus en de gemeente, maar het is hetzelfde, wanneer de gemeente waarvan Christus het hoofd is, in die verhoogde en verheerlijkte positie zal worden geplaatst in de praktijk. Dan staat er in vers 10, en ik hoor de grote stem zeggen in de hemel, nu is de zaak, nu betekent inmiddels, hè, ik zeg het er altijd bij, hè, nu betekent na al wat vooraf ging. Nu is niet heden, maar nu is heden na het verleden. Nu inmiddels, eindelijk kun je ook nog zeggen, is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God. En de macht van zijn Christus, dat wil zeggen, en de macht is geworden van zijn Christus, dat is hetzelfde hoor. Want Christus is God en de macht komt overeen met kracht en koninkrijk en zo verder. Dat wil zeggen, nu eindelijk wordt het koninkrijk van Christus geopenbaard. Nu eindelijk zal die steen op de aarde geworpen worden en op die tenen van dat beest, weet je wel, of van het beeld enzovoort. Want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, en dus hen bestreed, is nedergeworpen. Dat wil zeggen, uit de hemel naar de aarde. Dus iemand met Satan was toch al een gevallen engel, dan moet ik u eerlijkheid zal vragen, hoeveel meter is Adam gevallen toen hij viel? Niks, want het gaat om een morele val, een morele vernedering. En daarom noemen we die lui ook eventueel gevallen engelen en noemen we Satan een gevallen engel. Maar vraag niet hoeveel meter dat was, want het heeft er niets mee te maken. En waar het nu over gaat is dat hij wel degelijk uit de hemel op aarde geworpen wordt. Hoeveel meter dat precies is weet ik ook niet. Maar het is niet alleen een kwestie van rangorde nu of van morele zaken. Het is wel degelijk dat hij gebonden wordt aan de aarde en daarmee aan een aards en stoffelijk lichaam. Satan op aarde zit vast in een stoffelijk lichaam en wordt daarna ook beschreven als de antichrist. Maar het is de Satan zelf, in zijn eigen stoffelijke lichaam. Dat is de antichrist, is gewoon de duivel zelf. En nu is de vraag, wie hebben hem overwonnen? En het antwoord was sinds vers 7, Michael en zijn engelen, die is duidelijk, hè? Vers 11, zij hebben hem overwonnen, zij zijn Michael en zijn engelen. Zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams, consequent blijven, door het leven van het lam. En voor alle duidelijkheid, het lam is nog steeds het lam uit hoofdstuk 4 en 5. En dat is het lam staande als geslacht, ook bekend onder de titel de leeuw uit de stam van Juda. Zie, ik zal u tonen de leeuw uit de stam van Juda. En ik zag en zie een lam staande als geslacht. De levende Christus. Die heb ik toch, en bloed is leven, zoals u weet. Zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams, door het leven van Christus. En door het woord hunner getuigenis, de term uit Openbaring 6, het is het woord dat zij spreken. Zij hebben hem overwonnen door vast te houden aan dit woord dat zij spreken. Welk woord? Het woord van Christus uiteraard. En zij, Michael en zijn engelen, hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe en daarom hebben zij hem overwonnen. Zodat nu blijkt dat Michael en zijn engelen, oorspronkelijk althans, sterfelijke wezens waren en getuigen, vasthielden aan het woord. Dat is wat je van een engel, een boodschapper, mag verwachten. Dus dat zegt niet zoveel, maar uit het verband blijkt dat hier gewoon mensen beschreven worden. Wie hebben hem overwonnen? Wel, diegenen die hem overwonnen hebben, hebben dat gedaan door het bloed des lams, dat wil zeggen de kracht van Christus. En door het woord hunner getuigenis, het woord Gods waarvan wij getuigen zijn. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe, want wie zijn leven lief heeft zal het verliezen. Maar wie hetzelfde zal willen verliezen, die zal het bewaren tot in het eeuwige leven enzovoorts. Het gaat om sterfelijke wezens en zelfs om sommigen die hun trouw aan het woord Gods hebben moeten bekopen met de dood, als u begrijpt wat ik bedoel. Niet allemaal, maar sommigen uiteraard wel. Het is de collectieve beschrijving van de gelovigen, uiteraard uit onze bedeling. Degenen die door hun geloof deel hebben gekregen aan het bloed des lams, waarvan zij zelfs getuigen door te drinken van de avondmaalsbeker, om maar eens wat te noemen. Kortom, degenen die zijn vlees eten en zijn bloed drinken, met dank aan, wat was het ook alweer, Johannes 6 geloof ik. Maar we praten nou niet over hemelse wezens, maar we praten over mensen. Die overigens wel gepromoveerd zijn tot hemelse wezens. En noem eens een mens die gepromoveerd is naar de hemel. Ja, want hij werd uit de mensen genomen. Hij heet trouwens de eersteling in dat verband ook. Eersteling, degene die ontslapen zijn. Eerstgeborene van de nieuwe schepping, Colossens 1. Hij werd uit de mensen genomen, Hebreeën 5 vers 1. En tot hoge priester gesteld. In de hemel, in de zaken die daar te doen zijn. Voor de mens, bij God. Het is een prachtige beschrijving, eerst van Christus, hier, maar het is de beschrijving van Michael. En daarna ook toegepast op degenen die aan hem deel hebben. Dat wil zeggen, zijn engelen en dus de gemeente, want wij zijn één plant geworden met hem in de gelijkmaking zijn doods, de gelijkmaking zijn opstanding en hemelvaart. Kortom, wij zijn veranderd geworden naar zijn beeld en hoe het allemaal maar heten mag. En weer trek je dus de conclusie dat Michael en zijn engelen identiek is aan Christus en de gemeente. Bovendien, wie zou de slang ook weer de kop vermorzelen? Michael? Nee, het zaad der vrouw uit Genesis 3. Christus. En dus is Michael Christus. Dat is net zoiets als Melchizedek en Christus. Hè? Melchizedek had een priesterschap waarvan gezegd wordt achteraf, in elk geval, dat het onoverdraagbaar is, namelijk onovergankelijk. Dat wil zeggen, het kan niet van de ene op de andere overgedragen worden. Dat hoeft trouwens ook niet, want degene die het heeft is onsterfelijk en blijft dus altijd priester. Lees het maar na in Hebreeën 7, onder andere. En daaruit volgt dat Melchizedek Christus is. Want als dat niet zo is, dan heeft de Heer Jezus Christus het priesterschap van Melchizedek ontvangen. En dan is het dus toch een overgankelijk priesterschap en kan het van de een op de ander overgedragen worden. En dan is Melchizedek toch overleden. En hoe kan hij dan priester zijn naar de ordening van Melchizedek? Want dat kan wel alleen zijn naar de kracht des onvergankelijke levens, Hebreeën 7. Is maar één conclusie mogelijk, ik kan er niks anders van maken. Melchizedek is in het Oude Testament in Genesis 14, is dus inderdaad gewoon een pre-incarnatie of een Christofanie of een Theofanie. Het is hetzelfde als de engel des Heren, kan niet missen. Je legt het naast elkaar, je hebt geen andere optie. En dat is hier ook zo, je legt de beschrijving van Michael naast de beschrijving van de Messias en kan niet missen. Of je hebt twee Messiassen, of ze zijn identiek. Wie is als wat? Michael, de Heer Jezus Christus. Die zijn leven niet lief gehad heeft tot de dood toe. En die de Satan heeft overwonnen door het bloed des lams. Namelijk vanwege zijn opstanding uit de dood. En de kracht van dat bloed. De kracht van dat onvergankelijke leven. Zo kom je vanzelf weer bij Melchizedek terecht. Ik bedoel, het ligt allemaal vlak naast elkaar. En als je het serieus bekijkt, kun je niet tot een andere conclusie komen. Vers 12. Hierom bedrijft vreugde gij hemelen en gij die daarin woont, wat eigenlijk hetzelfde is. Wee degene die de aarde en de zee bewonen. Eigenlijk staat er gewoon wee de aarde en de zee. Maar inderdaad bedoeld is natuurlijk de mensen die daar wonen. Want de duivel is tot u afgekomen, begrijp ik me goed. De Satan gaat al lang rond onder mensen, daar hebben we het al over gehad. En als er dan toch staat, hij is tot u afgekomen, dan betekent het niet dat hij nog steeds rondgaat onder mensen, want dat deed hij nu ook al voordat hij uit de hemel geworpen werd. De conclusie moet gewoon zijn dat hij inderdaad te midden van de mensen verschijnt in een stoffelijke gedaante. Als u zegt, dat is een wonder, zeg ik, dat maakt me niks uit. Het bestaan van onzienlijke en ontastbare wezens was al lang een wonder. Als hij op aarde verschijnt in een stoffelijk lichaam, is hij wat minder een wonder geworden. En dat is het ook, het is een vernedering. En er staat er laconiek, hij heeft grote toorn, want zijn toorn is omgekeerd evenredig met zijn tijd. Namelijk, hij heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En zo leren we dan dus dat als de gemeente wordt opgenomen naar de hemel, de mannelijke zoon wordt weggerukt en zijn troon, er een einde komt aan de strijd die we met de Satan hebben. De rollen worden verwisseld, de plaatsen worden verwisseld. Satan van de troon en van de hemel naar de aarde en wij van de aarde naar de hemel en op de troon. En dan heeft hij weinig tijd, als u mij vraagt 40 jaar, totaal, vanaf de opname van de gemeente en dus de nederwerping van Satan, tot aan het moment dat alles wat op aarde is aan Christus zal zijn onderworpen. Dat betekent dat hij zelf, Satan, ook van de aarde zal worden weggedaan en dan verdwijnt hij nog een etage lager naar de afgrond waarin hij gebonden wordt voor 1000 jaar. Nog niet het eind van het verhaal, maar dit was wel Openbaring 19, geloof ik. Vers 13, daar gaat het verhaal pas weer verder. Toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, dat wil zeggen tegen zijn wil en wens in uiteraard. Toen hij zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd. Kijk, die mannelijke zoon was, daar had hij het eerst op gemunt. In het eerste deel van hoofdstuk 12. Die heeft ze niet te pakken kunnen krijgen. Die kwam op zijn troon terecht. Dus het enige wat hem overblijft is om zich te keren tegen de vrouw. Zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneken gebaard had. Nou, Michel en zijn engelen is hetzelfde als het manneken. Goed, hè. En dan staat er, en aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugelen, eens groot een arend. Want het is visioen, hè. Is nog steeds niet letterlijk. Opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats, alwaar zij gevoeld wordt een tijd, een halve tijd buiten het gezicht der slang. En daarmee zijn we weer gewoon terecht in vers 6. Want daar staat, de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats heeft aan van God bereid. En waar ze gevoeld wordt 1260 dagen. Dus gewoon precies hetzelfde. Ik ga het nou niet meer uitleggen, maar dat is dus de tweede helft van de 70ste week, die 1260 dagen. En hier in vers 14 heet het dan tijd, tijden en een halve tijd. Dat is een ondubbelzinnige verwijzing naar de gelijke uitspraken in Daniël, met name Daniël 7, waar de uitdrukking in het Hebreeuws eigenlijk luidt een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Dan kom je bij 3,5 tijd terecht. En blijkbaar is 1 tijd 360 dagen, maar goed, voert me weer ver buiten het onderwerp. Dat is ruw genomen, dat is dus 3,5 jaar of 42 maanden van 30 dagen, of hoe het maar heten mag. Hè? Maar het is hetzelfde dus als 1260 dagen. Tijd, dubbele tijd, het is een tweevoud eigenlijk, en een halve tijd buiten het gezicht der slang. Even vooraan beginnen. Aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugelen, eens grote arends die haar brengen in de woestijn. De vraag is, door wie wordt de vrouw naar de woestijn gebracht? Wie is verantwoordelijk voor Israël? Ja, de gemeente. Onder het motto, zoon, zie je moeder. Maar wie brengt de vrouw in de woestijn? Wie leidt de vrouw naar de woestijn? De gemeente uiteraard. Want die is verantwoordelijk voor Israël. En wij zouden die vrouw daar voelen in de woestijn, hoe het maar heten mag. Waar zijn 2 een beeld van in de Bijbel? Heel dikwijls van de gemeente met zijn eerste geboorterecht met het dubbele deel. 2. Vandaar 2 mannen als beeld van, als uitbeelding van de gemeente. De Bijbel. En hier gaat het om 2 vleugels. Een vleugel staat voor hemelse dingen in elk geval. Zelfs over bescherming. Daarom zijn vleugels waaronder men beschermt. En het zijn er 2. Waar zou het een beeld van zijn? Gewoon van de gemeente. Nog afgezien van dat de arend in hoogste instantie een beeld is van Christus, maar dan is het toch Christus inclusief de gemeente. Dus waarom, als wij leden zijn van het lichaam van de arend, waarom zijn we dan niet zo'n vleugels? 2 vleugelen is grote arend, opdat zij zou vliegen. Maar vliegen is niet alleen maar vliegen, vliegen is ook vlieden. Dat is van oorsprong hetzelfde woord. Hij vloog weg. Hij vloog niet, hij rende heel hard. Hij vluchtte. Hij vloog weg. Vlucht nummer zoveel. Ja, toch allemaal vluchten van Schiphol, weet je wel. Vlucht nummer zoveel. Gaan we weg. Wij ontvluchten het land. Waaruit u maar ziet dat vliegen en vlieden, vluchten, gewoon hetzelfde is. Hier ook, omdat ze zou vluchten in de woestijn. In haar plaats, die van God bereid uit 12 vers 6, buiten het gezicht der slang. Ziet de duivel dan niet dat dat gelovig overblijfsel van Israël daar in de woestijn verzameld wordt? Weet hij dat niet, want iets zien kan ook gewoon zijn iets weten en iets begrijpen. Weet hij dat dan niet, dan moet ik u zeggen, nou ik denk het wel, bovendien uit het volgende blijkt het. Want er staat de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, dus je weet toch waar hij die vrouw moet zoeken. Is dat dan niet tegenstrijdig? Dat is mijn antwoord nee, want buiten het gezicht kan ook gewoon betekenen buiten het bereik. In het Nederlands wat minder dan in de meeste andere talen, maar iets zien wil zeggen dat er contact mee is. Ik neem altijd het Engels als voorbeeld in dit geval. Hè. Als mensen daar naar de dokter gaan, zeg ik altijd, dan gaan ze to see the doctor. Gaan ze de dokter bekijken. Als je die taal niet kent, dan vertaal je dat dus verkeerd. going to see the doctor. De bedoeling is dat de dokter hem of haar komt bekijken, maar goed. Maar ze gaan to see the doctor. Maar see is het woord voor zien, maar voor veel meer dan dat. Namelijk voor communicatie. En dus heeft het ook de betekenis van bereik. Het is buiten het blikveld van de slang, maar ook buiten het bereik van de slang. En dat het dat betekent, dat hoef je niet uit je woordenboek te halen. Dat blijkt ook gewoon uit het volgende vers. Want daar staat, en de slang. Ik lees hem ook graag als, want de slang probeerde wel die vrouw te bereiken, maar het lukte niet. Israël, de vrouw, wordt bewaard. En dan staat er, de slang wierp uit haar mond, want de slang is vrouwelijk, leuk hè. Maar Satan is toch een man, ja, maar u begrijpt, stoffelijke dingen zijn per definitie van een andere orde, lagere orde, sorry, van vrouwelijke orde tegenover de onzienlijke dingen. En nu is het ineens, de slang wierp uit haar. Het is haast als beledigend voor de slang te beschouwen, en misschien is dat ook de bedoeling. De slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier. Die is ook niet zo moeilijk. Natuurlijk zou dat best een letterlijke rivier kunnen zijn, want er gebeuren toch wel meer wonderen en tekenen. Maar aangezien het gaat om een visioen, heb ik er niet zoveel moeite mee. Want water als een rivier, sterke stroming namelijk, dat is wat rivier is, is in het Oude Testament al de uitdrukking van legers. Volkeren die optrekken, beter nog legers die optrekken enzovoort. Rivier. En ik denk dus dat er een krijgsmacht wordt op uitgestuurd om Petra in te nemen, om het maar populair te zeggen. Opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren, wegspoelen als het ware. En de aarde kwam de vrouw te hulp, blijft beeldspraak. Want de aarde, er staat en, maar ik lees hem ook als want, weer hè. Want de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier. Als de aarde zich opent, wat wordt er dan geopend? De put des afgronds. Als de aarde zich opent, dan verdwijnen daarin Korach en zijn familie, levend begraven. Verdwijnt naar de dood. De aarde opent zich, ja, als een graf gegraven wordt, opent de aarde zich en er verdwijnt wat in en dan zand erover. Ik bedoel, dat is wat het is. Dat wil zeggen, die legers komen om. Dat lijkt mij de meest voor de hand liggende verklaring. Niet omdat ik niet geloof dat het letterlijk zou kunnen zijn. Natuurlijk kan dat letterlijk, maar ik heb geen aanleiding om het letterlijk te lezen, omdat het allemaal symboliek is. Het is één visioen. De draak is niet een letterlijke draak, de vrouw is niet een letterlijke vrouw, dat kind is niet een letterlijk kind, die arend is niet een letterlijke arend, en de rivier is dus niet een letterlijke rivier. Het hele punt is dat die legermacht die erachteraan gestuurd wordt, inderdaad omkomt. Natuurlijk weet de wereld dat daar de Joden zich verzamelen, daar in Petra. Dan stuurt een leger achteraan. Met welke voertuigen het is, doet er niet toe. Maar het komt om. De aarde opent zich. Bovendien een heel ander verhaal. Waar bleven ook alweer Gog en Magog, volgens de profetisch woord, als ze het land Israël, de Joodse staat, veroveren. Ze worden verder afgevoerd naar een dor land, staat er. Joel 2. Maar waar gaan ze naartoe? Staat erbij hoor. Naar het dodenrijk. En dat is wat beschreven wordt. De vrouw wordt daar beschermd. Het is een door God gereserveerde plaats. En wie daar een toevlucht vindt, is daar gezeten in de schuilplaats van de Allerhoogste. Dank aan de psalmist. Hè? En daarna staat er vers 17. En de draak vergrimde op de vrouw. Dat is niet nieuw. Dat is gewoon weer de samenvatting. De draak vergrimd op de vrouw. Ja. En ging ook heen. En ging heen om krijg te voeren tegen de overigen, het overblijfsel van haar zaad. Want uit Israël komt weliswaar de gemeente voort, maar er komt nog veel meer uit voort uit ditzelfde Israël. Want via dit Israël, via het gelovige overblijfsel van Israël op aarde, zou het evangelie de geboden Gods staan. Maar dat is het evangelie, de onderwijs, geboden, onderwijzing, Gods. Zou gepredikt worden aan de overige volkeren, aan alle volkeren. En uit al die volkeren zouden mensen tot geloof komen om daarna deel te hebben aan het koninkrijk van Christus. Dus de draak vergrimpt zich niet alleen op die vrouw, Israël specifiek, maar ook op al die gelovigen die er daarna zijn. Begrijp je me goed? Dit gaat dan uiteindelijk over de totale periode tot aan het begin van de 1000 jaren. Dus het zijn enige decennia waarin eerst Israël verzameld wordt en tot geloof komt. Maar daarna wordt door Israël ook het woord Gods, de geboden Gods, gepredikt aan de overige volkeren. U weet wel, dat was de openbaring 7, daar hebben we het uitgebreid over gehad. waar 144.000 vertegenwoordigers van Israël en geselecteerd uit Israël specifiek worden uitgezonden om namens Israël als eerstgeboren volk het evangelie te prediken onder de volkeren, met als resultaat een schare die niemand tellen kan. Maar de Satan, inmiddels in de figuur van de antichrist, persoon had ik ook heel goed kunnen zeggen, zal zich keren tegen die gelovigen in die dagen van nog steeds de grote verdrukking die over de hele mensenwereld enzovoort zou komen. Met andere woorden, dit is heel gemakkelijk te volgen. Wat hier beschreven wordt in dit hoofdstuk is de opname van de gemeente, daarmee gepaardgaande nederwerping van Satan en het vervolg erop, namelijk de gemeente die het werk aan Israël zal voltooien, dat wil zeggen uiteindelijk zal ten uitvoer brengen in de toekomst met betrekking tot de bekering van Israël en de oprichting van een Israëlitische, eigenlijk een Messiaanse staat, in de dagen waarin de Satan zelf op aarde is in de figuur van de antichrist. En dus in de dagen waarin dat antichristelijke rijk wordt opgericht. Over dat rijk gaat het vervolgens, want het punt blijft natuurlijk dat die draak, die slang, die draak, was die draak met 7 hoofden en 10 hoornen en 7 koninklijke hoeden uit vers 3. Dat is wat meer dan alleen maar de persoon van de duivel, de Satanas. Het is ook zijn rijk. En over dat rijk specifiek gaat het dan in hoofdstuk 12 niet werkelijk. Dat is het voldoende om die figuur alleen maar te zien, Satan. Maar in hoofdstuk 13 wordt uiteengezet dat het wel degelijk gaat om een rijk op aarde. Een wereldlijke macht die hier op aarde gevestigd wordt. Mede door diezelfde duivel die op aarde geworpen wordt. Hij kan zijn koninkrijk dat hij nu heeft vanuit de hemel niet verder runnen. En dus moet hij het vanaf de aarde doen. En dat zal hij ook doen. In de stad die daar van oudsher al voor bestemd was eigenlijk, en de uitdrukking van was, namelijk Babel. En dat komt dan aan de orde in hoofdstuk 13, waarboven staat de beest dat uit de zee opkomt, in het visioen, wel ja, in werkelijkheid komt hij gewoon uit de hemel vallen, want het was in hoofdstuk 12 al besproken, de draak namelijk. Want na de opname van de gemeente zal weliswaar het evangelie gepredikt worden aan Israël. En het leidt tot de bekering van het overblijfsel van het Joodse volk, in elk geval aan het eind van de 70e week. Maar vanaf die tijd heb je aan de ene kant de prediking van het evangelie en de openbaring van het koninkrijk van Christus. Maar aan de andere kant net zo goed de prediking van het woord van de tegenstander, de leugenaar van de beginnen. En dus de oprichting of openbaring van het Rijk van Babel. Beide rijken waren verborgen in onze dagen. In die dagen worden beiden geopenbaard. En de vraag is wie gaat dat winnen. Maar dat weten wij al. Wij zullen het daar weer bij laten voor vandaag. Want het is weer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat profetische woord dat zeer vast is. We zeggen u dank dat wij steeds opnieuw schrift met schrift mogen vergelijken. En mogen zien hoe al deze verschillende profetieën ons wijzen op die ene, op onze heiland zelf, die wij kennen als ons hoofd en als onze hoge priester, maar die wij ook kennen als de vorst van Israël en specifiek als de leeuw uit de stam van Juda. We zeggen u dank dat we mogen zien dat al deze verschillende profetieën hetzelfde leren en ons aankondigen dat eenmaal uw heerlijkheid gevestigd zal worden in deze wereld en over alle volkeren. Maar boven alles danken we u dat we mogen verstaan dat u ons gemaakt hebt tot eerstelingen van dat koninkrijk. Opdat we deel zouden hebben aan de heerlijkheid van onze heiland zelf in de toekomst. En dat waar ons leven nu nog bij u in Christus verborgen is, wij niettemin met u zullen geopenbaard worden, wanneer u zelf zult geopenbaard worden om uw koninkrijk aan Israël en de volkeren op te richten. Wij danken u dat we mogen uitzien naar die tijd, naar die dag, die tijd die aanstaande is, opdat wij daarop onze hoop zouden stellen en zouden leven met die zalige hoop, die levende hoop die ons via uw woord in Christus geschonken hebt. Wees u dan ons nabij en bevestigt uw woord aan ons en in onze harten, opdat uw werk daarin voortgang mag vinden tot op de dag van Christus. Amen.